prostituee die haar klant doodde, krijgt 14 jaar cel.
Een 22-jarige man moet 6 jaar de cel in en krijgt TBS met dwangverpleging opgelegd.
Een 32-jarige man die zijn vader heeft gedood is volledig ontoerekeningsvatbaar.
De rechtbank acht de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar, niet strafbaar en ontslaat de verdachte daarom van alle rechtsvervolging.
Als verslaggever voor Radio 1 kwam ik jarenlang in de rechtbank om verslag te doen van strafzaken. Een fascinerende wereld, omdat de drie rechters een besluit nemen dat voor veel betrokkenen enorm bepalend kan zijn. Voor de slachtoffers, de samenleving en voor de verdachte. Maar wat in de rechtszaal slechts heel kort aan bod komt, is al het werk dat al gedaan is om de verdachte te doorgronden. In deze aflevering hoor je de directeur van het Pieter Baan Centrum.
Je moet vanuit je professie iemand verleiden zichzelf aan je te laten zien. Dat kun je niet afdwingen. Dus je moet iemand zover zien te krijgen dat hij dat wil.
Een groepsleider in het Pieter Baan Centrum.
Ze weten over het algemeen, want ja, weet je, dan staat in de krant, morgen gaat Pietje naar het Pieter Baan Centrum. Ja, er komt in één keer een man met zijn lakenpakketje, komt de afdeling op. Dat zal Pietje dan wel zijn, ja.
En een officier van justitie.
En zeker als het gaat om een verdachte die vanuit het OM in beperkingen is geplaatst, betekent dat iemand alleen maar contact mag hebben met een advocaat. Dan is naast de politie en de advocaat is de deskundige van het NIFP de eerste persoon die ze spreken.
In deze podcast van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie nemen we je mee in de wereld van stoornis en delict. Bij het NIFP doen onafhankelijke gedragsdeskundigen in opdracht van het Openbaar Ministerie een pro justitia onderzoek naar een persoon die betrokken is in een rechtszaak. Een psychiater of psycholoog doet zo'n onderzoek en kijkt of er kans is op herhaling en of iemand behandeling nodig heeft. Het is dan aan de rechters of ze de adviezen uit het pro justitia onderzoek overnemen. Ik ben Matthijs Holtrop en ik ga je samen met het NIFP laten horen hoe zo'n pro justitia onderzoek verloopt. Hiervoor spreek ik met rapporteurs, rechters, advocaten, TBS'ers en onderzoekers. Maar het hele proces begint altijd bij een delict. En dit is Barry.
Het was 12 uur 's avonds en we hadden geen geld allebei. En de kook was op en de doop was op. En ik was met een vriend van mij, we hielpen elkaar altijd, zeg maar. Dus we sliepen samen bij het Leger des Heils en we waren eigenlijk altijd samen. Samen in gebruik ook natuurlijk. Samen op inkerdiefstallen plegen, noem hem maar op. We keken maar aan, we zeggen, nou, zullen we een overval doen? En hij zegt, ja, is goed. En hij zegt, wat is er nog open? Ik zeg, nou, de McDonald's is nog open. En toen ben ik er zo ingelopen samen met hem. En
met een wapen?
Met een aardappelschilmesje, ja.
Dus wat zei je?
Ik zei, nou ja, dit is een overval. Mag ik de kassa inhoud? En toen probeerden ze me eerst een tientje te geven. En daarna heb ik nog even wat moeten zeggen, wat mijn stem moeten verheffen, zeg maar. Want ze dachten, ik denk dat ze dachten, nou, wat is dit nou voor gek of zo.
Ja.
En toen zagen ze op een gegeven moment dat het heel serieus was. En toen hebben ze me uiteindelijk de kassa inhoud gegeven. De politie heeft natuurlijk de beelden bekeken. En
die dacht, dat is Barry.
Ja.
Die kennen we,
ja,
toch?
Dus een dag later, toen stond ik al landelijk op de telex.
Ja, want je was wel een bekende van de politie.
Ja, zeker weten, ja.
Ja. Dus toen werd je snel gepakt.
Ja.
En toen?
Nou ja, dan ga je weer naar binnen.
Hoeveel heb je gekregen?
Op dat moment hebben ze me wel onderzocht. Dus ik ben naar het Pieter Baan gegaan. Enigszins verminderd was ik. Dus ze hebben geen TBS-advies gegeven. Enigszins verminderd. Dus dat scheelt dan ook iets in je straf. Die wordt dan iets minder. Nou, toen hield ik, uiteindelijk heb ik er 24 maanden voor gehad. Waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Dus uiteindelijk, je ging dan ook nog 1/3 vanaf toen de tijd. En uiteindelijk hield ik 12 maanden over. Dus daar moest ik 12 maanden voor zitten.
Het onderzoek was dus in het Pieter Baan Centrum.
Ja.
Hoe heb je dat ervaren?
Ik vond dat wel interessant. Dus ik vond het leuk om er te zitten wel. Het is natuurlijk totaal anders dan de HVB. Dus je bent dan even uit de sleur. In de HVB zit je best wel veel achter de deur en zo. En in Pieter Baan zit je totaal niet achter de deur. Dus het is echt wel meer een groepsding is daar.
Is het gezellig?
Jeetje, ja, gezellig vind ik ook wel weer niet echt het juiste woord of zo. Maar
je zat er met plezier, daarom
vraag
ik het toch even.
Je hebt wel leuke tijden natuurlijk. Dus je moet een beetje mazzel hebben met de groep en met de mensen die je zit. Omdat dat best wel snel rolleert. Maar ja, ik heb er wel een leuke tijd gehad persoonlijk. Ik heb er 2 keer gezeten in Pieter Baan. Voor 2 verschillende zaken. En ja, ik heb er 2 keer een hele leuke tijd gehad. En 1 keer was ik dan enigszins verminderd toerekeningsvatbaar. Dus geen TBS-advies. En de 2e keer was ik volledig toerekeningsvatbaar. Dus ook geen TBS-advies.
Barry heeft 10 keren op het politiebureau gezeten als hij weer werd gepakt. Bij ernstige feiten ligt de leiding dan bij de officier van justitie, die het opsporingsonderzoek leidt. Ramon Esbier Wildeman is officier van justitie in Utrecht en vertelt wat er dan gebeurt.
Iemand wordt aangehouden, heeft gesprekken met de politie. Dan ziet hij of zij een rechtercommissaris en daarna drie rechters in de raadkamer. In de tussentijd is deze verdachte ook nog bezocht door reclassering. Maar ook is die persoon, als de zaak zich daarover heeft gesproken door het NIFP, een eerste gesprek waarin het NIFP aan de hand van een aantal vragen in gesprek gaat met de verdachte en dan met een advies komt aan het OM of voor deze verdachte nader rapporten, zijn een psychologisch rapport of een psychiatrisch rapport opgesteld moeten worden.
Al binnen 2 weken zit het NIFP dus om tafel bij de verdachten die nader onderzocht moeten worden. Bij de meest complexe en ernstige gevallen kan het Pieter Baan Centrum al gebeld worden of ze een plekje hebben. Al duurt het dan nog weken voordat de verdachte daar terecht kan voor het persoonlijk onderzoek, zegt Arjan van den Nagel, directeur van het Pieter Baan Centrum.
Simpel gezegd, heeft iemand een stoornis? Heeft hij te maken met datgene waar hij van verdacht wordt? Is die gevaarlijk voor de toekomst en wat moet er gebeuren? En in de beantwoording van die vragen nemen we dus niet dat ten laste gelegde mee. Want stel dat hij hiervan vrijgesproken wordt, moet ons rapport gewoon overeind blijven.
En hoe lang moet iemand dan wachten voordat hij hier naartoe moet of mag?
Dat verschilt een beetje, maar gemiddeld is de wachttijd zo'n 10 weken. Omdat eerst het opsporingsonderzoek afgerond moet zijn. Want wij houden ons uitdrukkelijk niet bezig met, heeft iemand het gedaan of niet? Dus met de bewijslast. Dus je wil dat eerst allemaal klaar is, zodat je vervolgens die informatie ook kunt voorleggen aan betrokkenen. Van, kijk, ik lees dit en dit, vertel eens. Dan zegt iemand, dat klopt helemaal niet. Dan zeg je, ja, maar ik lees hier, uit de camerabeelden blijkt. Dus je wil die informatie voorleggen ten behoeve van je gedragskundig onderzoek. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. En daarna geldt ook nog, wij moeten ook voorbereiden. Dat zijn eigenlijk de 2 belangrijkste redenen waarom je niet al te snel moet beginnen.
En dan krijgt het Pieter Baan Centrum een vragenlijst van de officier van justitie.
En bij die aanvraag, bij die benoeming, daar zit een standaard vragenlijst.
Mag ik hem zien?
Ja, je mag hem zien.
En dan gaat het over recidieve risico bijvoorbeeld. Ja. Dat zie ik.
Komt dat omdat iemand last heeft van een bepaalde stoornis, een bepaalde verslaving die heeft geleid tot het plegen van bijvoorbeeld een vermogensdelict? Er is een overval gepleegd omdat iemand verslaafd is, geld nodig heeft voor die verslaving. Is er een stoornis waar iemand mee kampt, waardoor hij bijvoorbeeld iemand heeft neergestoken omdat hij in een waan dacht dat het de duivel was, noem maar op. Maar ook natuurlijk de vaststelling van, is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis of een gebrekkige ontwikkeling bij iemand? Is er een verslaving waar iemand last van heeft? Wat heeft geleid tot dat delict? Welke behandelingen zijn er mogelijk? Binnen welk kader moet dat zijn? Moet dat binnen bijvoorbeeld een TBS-maatregel? Of kan dat ook binnen een deel van een voorwaardelijke straf? Dus ook die vragen die komen terug in dat rapport. Maar ook daarvoor nog, of iemand wel verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat hij of zij gedaan heeft. Dus de vraag naar de toerekenbaarheid, dat is wel een term die we wel eens tegenkomen in de media. Iemand is volledig ontoerekeningsvatbaar. Dus ook die vraag komt terug in die vragenlijst.
De van ontucht verdachte man was vanmorgen zelf in de rechtbank aanwezig. Het spijt, zei hij.
In de toespraak van de burgemeester vroeg hij zich hardop af waarom juist deze man het slachtoffer werd van deze brute daad. Daarna is er een minuut stilte gehouden om het slachtoffer te herdenken.
Iets na 7 uur kregen wij een melding van een steekincident. Daarbij zou een vrouw zijn gestoken en zij is kort na het incident overleden. En even later op straat hebben we een man aangehouden.
Dit zijn fragmenten over geruchtmakende zaken, zoals een steekincident en een overval. De verdachten van dit type zaken komen ook in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. En Angel Reinders gaat dan bij ze langs om ze voor te bereiden.
Het belangrijkste is dat mensen willen weten wanneer ze worden opgenomen. Dus over het algemeen hebben we, als we erheen gaan, een opnamedatum. En eigenlijk bij sommige mensen kan je dan wel weggaan. Want dan hebben ze het idee, het belangrijkste wat ik wil, of wat ik wil weten, dat heb ik. Je vraagt hoe iemand erbij zit, hoe het in de PI gaat. Maar de meeste mensen willen eigenlijk alleen maar hun eigen verhaal doen.
Wat willen ze vertellen dan?
Waarom ze daar zitten en hoe slecht het is. Van alles en nog wat. Weet je, ik kan soms wel 2 uur blijven zitten zonder dat ik wat gezegd heb of gevraagd heb. Mensen willen gehoord worden. En dat is mijn ervaring. In de PI is daar geen tijd voor. En ik kom daar, er hangt weinig van mijn gesprek af. En ik luister. Ik oordeel niet, ik luister, waardoor ik altijd als heel vriendelijk overkom ook, denk ik.
Ja, ideaal toch? Ja. Als je eindelijk een keer je verhaal kwijt kan.
Ja, ja. Dus dat is het voornaamste. En tussendoor, ja, dan probeer ik echt toch wel ook dingen uit te leggen die voor het onderzoek van belang zijn. En ook te benadrukken dat alles wat in het gesprek verteld wordt, dat voor het onderzoek mag worden gebruikt. Dat is eigenlijk waar ik mee begin. Zoals dat mensen helemaal losgaan op iets. Ik zeg, ja, dit kan en mag ik wel opschrijven. Soms, moet ik eerlijk zeggen, behoed ik mensen daar ook wel een beetje voor, die heel erg in de war zijn. En dan heb ik zoiets van, oké, weet je, dit moet ik gewoon even stoppen, een ander onderwerp. En dan hou ik het wat luchtiger.
Als die verdachten gaan praten en ze gaan ook bijvoorbeeld bekennen?
Nee, dan moet ik stoppen.
Ja?
Ja. Want dat is mijn taak ook niet. Dat gebeurt ook als mensen hier binnen zijn. Als ze gaan verklaren, dan stopt het onderzoek. Weet je, dat geef je dan door.
Ja.
En met de bezoek heb ik dat verder nooit meegemaakt dat ik het moest doorgeven. Wat er, maar het is hier binnen, is het wel eens gebeurd. Het gebeurt niet vaak, maar dat mensen uiteindelijk gaan verklaren. Ja.
En dan komt de politie maar even hier naartoe.
Ja. Okay,
dan gaan we terug naar het kennismakingsbezoek, noem ik het maar. Wat vertel je dan wat belang is voor het onderzoek?
Voor het onderzoek is van ons vaak belang dat we weten of iemand wil meewerken.
Weet je dan waar je ja tegen zegt als verdachte?
Dat leg ik dan uit, ja, wat het onderzoek inhoudt. Tenminste, als ik daar de kans toe krijg. Hè, dat is gesprekken met de psycholoog, psychiater, milieuonderzoeker, de groepsleiding. Wat dan ook de meerwaarde van het Pieter Baan Centrum is. Hè, dat mensen hier 6 tot 7 weken zijn. En ook op een groep gezien worden met groepsgenoten. Weet je, gebeurt het ambulant, in de PI gewoon, dan zit je met een psycholoog of psychiater en dat is het.
Arjan van den Nagel, directeur Pieter Baan Centrum.
Ik vraag vaak aan observandi, want zo noemen we ze. Hoe vond je het hier of hoe vind je het hier? Dan zeggen ze vaak dat het heel zwaar is, het idee dat iedereen je observeert en over je schrijft. Maar dat het gek genoeg tegelijkertijd een hele fijne plek is om te zijn. Want ons leefklimaat is heel uitnodigend en laagdrempelig. Niet omdat we mensen hier een leuke tijd gunnen. Maar om ze te verleiden zich zoveel mogelijk te tonen in het contact met ons. Zodat we ze goed kunnen observeren en een rapport over ze kunnen schrijven. Op de afdeling wordt er gekookt, maar is ook een patio. Dat klinkt misschien heel gewoon, maar in de meeste gevangenissen of in alle gevangenissen heb je een centrale luchtplaats waar je gaat luchten. Hier hebben we een tuintje bij iedere afdeling waar je een sigaretje kunt roken of in de zomer in de zon kunt liggen. En maar ook zijn spelcomputers, allerlei manieren op de afdeling om te zorgen dat ze niet op hun cel gaan zitten. En verder is er arbeid, sportmogelijkheden en natuurlijk alle gesprekken, testen door en van de onderzoekers.
En wat is arbeid precies?
Dat is een detentiewoord voor werk. Dus we hebben een werkzaal waarin eigenlijk verschillende dingen gedaan kunnen worden. Inpakken van snoepjes, maar ook andere productiewerkzaamheden. Maar je mag daar ook heel creatief iets doen, iets maken voor je kinderen bijvoorbeeld. Dus het is een plek waar je eigenlijk van alles kunt doen wat je wil.
Moet het echt iets opleveren of kan je daar ook gewoon gaan zitten duimen draaien?
Je kan gaan zitten duimen draaien, maar de vraag is natuurlijk, waarom ga je zitten duimen draaien? En we zullen natuurlijk ook aan je vragen van wat maakt dat je wel naar arbeid komt, maar niet iets gaat doen.
Ja, want je wordt bekeken, dat blijft.
Je wordt bekeken, dat blijft. Dat is wat we hier doen.
Kan je dan kiezen of je gaat inpakken of dat je iets creatiefs gaat maken?
Ja, kijk, mensen zijn hier 6 weken, dus de doelgroep die verschilt. Die kan iedere keer verschillen. Dus dat maakt dat je niet bijvoorbeeld hele strakke afspraken met bedrijven van buiten kunt maken. Omdat je soms een wat sterkere groep observandi in huis hebt. En soms wel meer zwakke broeders. Maar tegelijkertijd is het ook interessant om te kijken. Stel iemand met veel vaardigheden en een goed verstand. Die kiest ervoor om daar te gaan zitten duimen draaien. Dat zegt mogelijk iets. Of iemand die best wel behoorlijke beperkingen heeft, maar die het allermoeilijkste werk wil gaan doen. Dus zo levert eigenlijk alles informatie op ten behoeve van het onderzoek.
Doelen kunnen ook best wel heel laag zijn natuurlijk. Van, komt iemand zijn bed uit op tijd? Hoe is het dag- en nachtritme? En ja, krijgen we hem wel een beetje in de structuur van dat hij dingen gaat doen en wat actiever wordt? En waarom doet hij dat niet?
Maar veel mensen zijn in de war. In hoeverre speelt dat een rol bij de beoordeling van hun gedrag?
Nou ja, mensen in de war. Weet je, je hebt ook mensen die medicatie krijgen natuurlijk. Hè, wat dingen alweer dempt.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, nee, ja, weet je, vaak als mensen bij ons binnenkomen die dwangmedicatie krijgen. Dan heb je het gros wilde eigenlijk altijd van af. Hè, want zo'n spuit, dat willen ze niet. Ze voelen zich niet lekker. Lopen te kwijlen en te doen. Maar om daar zomaar mee te stoppen, dat kan ook gevaarlijk zijn. Hè? Omdat iemand het niet voor niks krijgt. Maar er wordt soms wel afgebouwd om te kijken wat voor gedrag er dan onder zit. Hè? Want iemand heeft uiteindelijk toch ook een delict gepleegd.
Hoe ga je daarmee om met agressie op de afdeling?
Ja, dat is heel raar. Iedereen denkt dat iedereen hier maar de hele dag loopt te vechten en te doen. Dat is dus niet zo. voor ons is het ook de kunst om dingen te laten gebeuren. Want als, wij zijn geen behandeling. Dus wij moeten gedrag zien. Dus als we hele gaan corrigeren gelijk, ja, dan zie je helemaal niks. Dus je laat dingen best wel een beetje oplopen. Natuurlijk niet zo dat het uit de hand loopt, hè, want we zitten er altijd nog bij. Maar je wilt toch ook dingen zien? Mm-hmm. En dat kan niet als je de hele tijd zegt van hou eens even op of doe dit of doe dat. Ze hadden van de week een voorbeeld van iemand die een beetje neus aan neus met iemand stond. Ja, je moet ook rekening houden met je collega die misschien wat eerder bang is of wat eerder wil ingrijpen dan een ander. Dus te communiceren onderling is heel belangrijk.
Anders krijg je verschillende beoordelingen van hetzelfde gedrag.
Ja, ja.
Ramon Esbier Wilderman, officier van justitie. Kunnen de uitkomsten van zo'n NIFP-onderzoek heel erg verrassen?
Ja, dat kan beide kanten op. En soms heb je een feit en heb je al bijvoorbeeld bepaalde verhoren gelezen of heb je informatie uit het dossier dat je denkt, nou, wat hier gebeurt is, deze man is of vrouw is knettergek. En dan komt er een rapport en staat, nou, eigenlijk niks aan de hand. Er wordt geen stoornis vastgesteld, geen gebrekontwikkeling, geen verslaving, verder niks. Die heb je wel eens. Dat verbaast ons dan, ja. En wat ook wel eens verbaast is het advies dat gegeven wordt. Hoe bijvoorbeeld de kans op recidive beperkt kan worden. Iets waar jij op voorhand misschien denkt, van dit wordt een TBS-advies. En dat wordt dan totaal iets anders. Dat kan.
Ons onderzoek is multidisciplinair. Dus dat wil zeggen dat we altijd vanuit een team werken. Daarin zit een psychiater en een psycholoog. De groepsleider van de afdeling. De forensisch milieuonderzoeker, die dus de levensgeschiedenis en belangrijke anderen in kaart brengt. En dat team wordt voorgezeten door een jurist. Die coördineert het onderzoek. En samen met een andere gedragskundige, die betrokkenen niet spreekt, maar wel alle teamvergaderingen bijwoont en het dossier goed leest, zorgen zij voor wat wij noemen georganiseerde tegenspraak. Dus dat wil zeggen dat we willen voorkomen dat een team in een soort tunnelvisie raakt, blinde vlekken heeft of dode hoeken, zodat ze eigenlijk voortdurend, als het ware, een beetje heen en weer gerammeld worden van zitten jullie op het goede spoor, heb je overal aan gedacht, is er een alternatieve verklaring, zodat het beste onderzoek van de plank komt.
Waarom moet zo iemand een jurist zijn?
Dat is een goede vraag. Wij doen een gedragskundig onderzoek door een psychiater en een psycholoog. Maar het is ten behoeve van de rechtgang. Dus je wil dat die gedragskundige taal, dat die goed begrepen wordt door juristen. En dat luistert soms ook heel nauw. En daarom is die voorzitter een jurist.
En heb je ook een voorbeeld van zo'n tunnelvisie die kan ontstaan?
Ja, het kan bijvoorbeeld voorkomen dat onderzoekers vrij positief over betrokkenen spreken. Hij is aardig, hij werkt mee in de gesprekken, hij is behulpzaam. Hij haalt zo'n kopje thee zelfs als een onderzoeksgesprek begint. En dan kan zo'n team halverwege het onderzoek zeggen, nou, hij doet dat best goed en vriendelijk. En dan zegt bijvoorbeeld de jurist, ja, hoor eens, in het strafdossier, mishandeling hier, mishandeling daar, politie in aanraking. Kan het zo zijn dat jullie slechts één kant van hem zien, een gezonde kant of een kant die zich veel beter wil voordoen? Jullie moeten hem confronteren met andere feiten die ook in zijn voorgeschiedenis staan. Nou, dat is een beetje versimplificeerd, maar een voorbeeld van hoe die tegenspraken uit kan zien.
Ja, even die duimschroeven aandraaien bij wijze van spreken om hem te prikkelen, om hem op gang te krijgen.
Ja, zonder dat we provoceren of uitlokken.
Ja, waarom niet? Je wilt toch alle kanten van iemands persoonlijkheid leren kennen?
Zeker. Dus dat proberen we ook. En dus we confronteren ook. Maar we gaan hier niet een soort val opzetten. Waarvan we kijken, oh, eens kijken of die erin trapt. En verdomd, hij trapt erin. Dat zou helemaal niet ethisch zijn.
De observandi, die gaan naar een psycholoog of psychiater of allebei.
Ja.
Hoe vaak gebeurt dat in die 6 weken?
Nou, in ieder geval 1 keer per week. Maar het kan zo zijn dat je iemand vaker moet spreken. Omdat hij bijvoorbeeld heel veel tijd nodig heeft om tot zijn beantwoording te komen. Heel veel woorden nodig heeft. Of iemand die weigert en dan ga je wat vaker naar hem toe in de hoop dat je toch wat snippers informatie kunt krijgen.
Of het vertrouwen wint misschien.
Vertrouwen winnen, heel belangrijk. Veel mensen hebben ook moeite om andere mensen te vertrouwen. Dus dan heb je meer tijd nodig om tot een goede werkrelatie te komen.
Dus dan kom je tot 6, 7, 8 ontmoetingen per...
Zeker, ja. Zeg maar een gespreksduur van 10 uur is geen uitzondering.
En wat is dan de rol van de procespsycholoog?
Dat is dus een vakgenoot die het dossier wel leest en bij alle vergaderingen is. En die dus zorgt voor kwaliteitsbewaking. Dus wat ik net vertelde over die georganiseerde tegenspraak. De jurist doet dat vanuit de juridische achtergrond. En de collega vakgenoot vanuit de inhoudelijke expertise.
Lukt het altijd om een advies te geven aan de opdrachtgever? Of moet je hem ook wel eens teruggeven?
Nee, het lukt niet altijd om een advies te geven. Ik denk dat we ongeveer in zo'n 40% van de gevallen geen advies kunnen geven. Dat wil niet zeggen dat we niets kunnen zeggen. Wij noemen dat bouwstenen aanleveren. Dus we proberen dan de rechter zoveel mogelijk informatie te geven die we wel hebben. Want uiteindelijk moet de rechter beslissen. En als jouw vraag is, hoe vaak komt het voor dat je geen advies geeft? In ons geval betekent een advies dat je bijvoorbeeld adviseert dat iemand TBS zou moeten krijgen. Of in een psychiatrisch ziekenhuis zou moeten worden opgenomen.
Het gedragsdeskundig onderzoek van het NIFP is zeer bepalend hoe een strafzitting verder verloopt. Zeker als er TBS op het spel staat. Volgens officier van justitie Ramon Esbier Wilderman zijn er altijd meerdere deskundigen die zich over een TBS-advies moeten buigen.
Wat je nodig hebt voor TBS staat ook in de wet, is dat je hebt in ieder geval een rapport nodig van een psycholoog en een psychiater. In het meest ideale geval. Beide tot de conclusie komen dat er sprake is van een stoornis. Beide ook tot de conclusie komen dat er een gevaar voor herhaling is. En er moet een behandeling geadviseerd worden of nodig zijn die alleen maar binnen het TBS-kader kan plaatsvinden. Dus in een streng beveiligde kliniek met een hoog beveiligingsniveau. Een behandeling van lange duur. Die rapporten die hebben we dus nodig. En als die adviseren TBS, nou, dan is het, nou goed, dan moet het heel gek lopen, wil de officier die de zaak doet niet ook TBS op zitting gaan eisen.
Dus het gedragsonderzoek heeft een hele bepalende rol.
Ja, zeker.
Terug naar Arjan van den Nagel van het Pieter Baan Centrum.
Nou, ik denk de forensische psychologie en psychiatrie is echt een specialisme, is een supraspecialisme. Dus als je psychiater bent of GZ-psycholoog of klinisch psycholoog, moet je ook eerst een opleiding volgen die je helemaal voorbereidt om dit werk als pro justitia onderzoeker te kunnen doen. En dan nog is mijn ervaring dat je het echt een aantal jaar moet doen, totdat je de kneepjes van het vak echt goed in je vingers krijgt.
Ja, waar zit hem dat in?
Het maakt nogal uit of iemand je spreekkamer binnenkomt en zegt, oh hoi, ik heb een probleem, kun je me helpen? Of iemand helemaal niet op je zit te wachten en het liefst wil dat je niet komt en misschien wel helemaal niet met je wil praten en voortdurend bevreesd is dat wat hij zegt leidt tot een uitkomst die hij niet wil. Misschien wel een advies voor TBS. En je hebt te maken met psychopathologie. Dat mensen antisociaal mogelijk zijn of heel verward of paranoïd. En dat allemaal bij elkaar hebben en met al die ballen spelen, ja, dat is, daar word ik heel blij van. Dat is het vak puur zang.
Kun je eens uitleggen wat dat voor jou betekent?
Je moet vanuit je professie iemand verleiden om mee te werken, zichzelf aan je te laten zien, te vertellen over hoe die over dingen denkt. Dat kun je niet afdwingen. Dus je moet iemand zover zien te krijgen dat hij dat wil. En daarop aansluiten en dan de juiste toon vinden. Als dat lukt, ja, dat is.
En welke kwaliteit moet je dan hebben om dat goed te kunnen?
Je moet jezelf goed kennen. Je moet nieuwsgierig zijn naar de ander, geduld hebben, maar ook wel iemand gelijkwaardig en met respect bejegenen.
En wat moet je aan jezelf goed kennen om dat goed te kunnen?
Je moet weten waar je zelf gevoelig voor bent. Ben je iemand die heel erg op zoek is naar contact en heel snel naar de ander toe wil? Of ben je juist wat vermijdender van huis uit? Weet je wanneer je bang wordt? Als iemand verward is of als iemand gaat dreigen? En wat ga je dan doen als bij jou de spanning oploopt? Dat moet je goed van jezelf weten.
Want als het eenmaal zover is, hier in dit kamertje binnen het Pieter Baan Centrum, dan moet je weten wat je moet doen.
Kijk, we kunnen mensen niet onder een scan leggen. Dat doen we natuurlijk wel, maar daar komt de persoonlijkheid niet mee in beeld. Dus als jij iets ervaart in het contact met de ander, dan moet je goed weten, is dit van mij? Is dit mijn gevoelige plek? Of kan ik echt zeggen, nee, dit roept die persoon in het contact met mij op. En daarvan weet ik, ik kijk naar zijn psychopathologie.
En de kunst is om dat inzicht te krijgen terwijl je in zo'n gesprek zit, zodat je ook kan terugschakelen.
Ja, het is voortdurend inzoomen en uitzoomen. Ik ben in de TBS begonnen als groepsleider. Ik weet nog op mijn eerste werkdag, ik had allerlei beelden ook bij hoe dat zou zijn. En op de afdeling was een oud mannetje. Hij was helemaal niet zo oud, maar hij zag er heel oud uit. Chronisch schizofrene meneer, die altijd een kostuum droeg. En hij werd nooit bij zijn naam aangesproken, zoals iedereen, maar meneer en dan volgde zijn achternaam. Mm-hmm. En ik weet nog de weerstand die ik voelde om tegen die man meneer te zeggen. Omdat ik dacht, dit is toch een beetje gek. Ik ben hier groepsleider en hij zit in de TBS en dan moet ik tegen hem meneer zeggen. Het zou misschien wel bijna andersom moeten zijn, dacht ik toen. En mijn grootste les was om te ervaren dat het überhaupt helemaal niet zo is, maar dat een poging was om hem in zijn waarde te laten, om ook met hem te kunnen werken. Maar dat het dus helemaal niet geeft om in het contact dingen te doen die je in het normale leven misschien niet per se zou doen, omdat ze nodig zijn voor het hebben van een therapeutische relatie.
Echt moeite doen voor een ander dus.
Ja, Ja.
Ik heb één keer in al die jaren heb ik op de alarmknop willen drukken. Eén keer. Een hele grote forse vent. En die had helemaal opgeblazen, rood gezicht. Ik denk, oh ja, en met zijn riem zat hij. Ze moeten natuurlijk door de detectie als ze binnenkomen. Het was allemaal gedoe en hij was heel dik ook. En hij had een hele stapel met papieren bij zich. Dus het zat hem allemaal niet mee, dat zag ik. Dus hij komt zo naar binnen toe. Vallen al die papieren, die vallen op de grond. Dus ik dacht, zal ik hem even helpen met oprapen? Maar ik dacht van, nee, ga ik niet doen. Toen pakte hij zijn riem en dan begon hij met zijn riem zo te zwaaien vlak langs mij heen. Ik zei, nee, joh, ik zie joh, hou eens even op. Ik zeg, ik kan ook weggaan hoor. Ik zeg, daar heb ik geen zin in. En toen kwam hij heel dichtbij staan ook en weer met die riem zo slaan. Ik zei, nou, ik zeg dan nog één keer. Ik zeg, want hier heb ik gewoon geen zin in. Ik zeg, dan ga ik gewoon weg. Maar hij wilde ook niet dat ik wegging. Dus uiteindelijk is hij gaan zitten. Maar er was even een moment dat ik dacht, van, ja, als je nog dichterbij komt, dan druk ik op die bel. Uiteindelijk heb ik een heel erg leuk gesprek met hem gehad. En ik heb aan het eind ook echt tegen hem gezegd van, je hoeft niet zo raar te doen tegen mensen of zo. Hè. Je bent eigenlijk een hele aardige vent. Toen heb ik heel lang zijn hand vastgehouden. Daarna werd steeds rooier en rooier. Ik zeg, dat moet je gewoon niet doen. Ik zeg, je kan ook gewoon aardig zijn. Ik zeg, nou ja, en dat, toen kwam er zo'n traantje.
Ja. Oh ja, toch een beloning ja. Bijna dan.
En uiteindelijk, hij kwam naar het Pieter Baan Centrum. Hij heeft daar wel 6 weken op de ISO gezeten. En daar heb ik heel veel met hem gewerkt. En dat was eigenlijk heel erg leuk.
Je had hem echt voor je gewonnen.
Ja, ja, ja.
Ik heb een keer een zaak gehad. Het was relationeel geweld. En uiteindelijk is het meisje in die relatie overleden... door te gevolg van het geweld van de verdachte. Het was best een heftig feit. Een forse mishandeling. En op basis van het strafblad... had ik gezien dat er al wel wat eerdere geweldsplegingen opstonden. En een nader onderzoek naar die feiten leerde dat dat ook geweld was binnen relaties. Dus ik zag vanuit mijn stoel zag ik wel een bepaald patroon in de relaties. Losse handjes en de vrouwen die daar de dupe van waren. Dus ik ben toen dat traject ingegaan van adviezen en IFP. Nou, hij heeft geweigerd beide keren met de psycholoog psychiater te spreken. Dus die gang naar het Pieter Baan Centrum gemaakt. Daar een aantal weken geobserveerd. Daar kwam geen strafadvies uit. Uiteindelijk vond ik op basis dus van alle stukken... en ook de informatie die ik wel in het Pieter Baan rapport had... dat ik in ieder geval kon stellen dat er een stoornis was... en ook een gevaar op herhaling. Dus je voelt het misschien aankomen. Ik vond aan alles dat dit een TBS-klant moest gaan worden. Dus dat TBS een onderdeel moest zijn van mijn eis. En dat heb ik ook geëist. Hoewel het advies er niet lag vanuit het Pieter Baan Centrum... of vanuit het NIF, nee, de dubbelrapporten van het NIFP... vond ik dat het nodig was voor deze zaak... om dat gevaar voor herhaling te kunnen beperken. Ik heb toen een straf geëist, deels gevangenisstraf... en deels dus die TBS-maatregel met dwangverpleging... dus de zwaarste variant van TBS. Nou, de rechtbank heeft mij daarin niet gevolgd. De rechtbank heeft gezegd, nou, wij vinden die gevangenisstraf is passend... maar wij vinden op basis van de informatie die er ligt... te weinig terugkomen om een TBS-maatregel op te leggen. Ik ben in hoger beroep gegaan. Nou, die eis is ook overgenomen in hoger beroep. In hoger beroep is het wel opgelegd. Wel TBS.
Anders zou die beloond worden voor het niet meewerken aan het onderzoek... Ja. Met alleen een tijdelijke gevangenisstraf.
Ja, klopt. En dat is nog wel eens, dat gebeurt nog wel eens, hè, dat op advies van een advocaat geadviseerd wordt... werk maar niet mee, dan kun je ook geen TBS krijgen. Maar die aanname die klopt niet. Want je kunt ook zonder dat je meewerkt, kun je gewoon TBS opgelegd krijgen.
Meewerken aan gedragsdeskundig onderzoek is dus een lastige afweging. Want TBS lijkt voor observandi een levenslange straf, maar is dat niet altijd. In de volgende aflevering horen we meer over het pro-justitia-onderzoek bij jongeren. Soms komen ze al op 12-jarige leeftijd in de cel terecht voor ernstige delicten. Wat dat voor hen betekent en voor de rapporteurs van het NIFP hoor je in de volgende aflevering. Met daarin ook een kijkje in het Teylinger Eind, waar jongeren net als in het Pieter Baan Centrum geobserveerd kunnen worden.